Scientist with a Cause is een podcast waarin je ontdekt welke bijdrage de VUB-wetenschappers leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat zijn 17 doelen van de Verenigde Naties in het teken van duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. Hoe gaan ze te werk? Wat gebeurt er achter de muren van de VUB? De scientists vertellen in deze podcast één voor één over hun cause.
Ik heb ook 1 jaar eens geen kleren gekocht.
Cathy Magaris is professor duurzame mobiliteit en logistiek aan de VUB.
Maar ik ben zeker een online shopper, absoluut.
Helene Buldeoray wijde zelfs haar doctoraat aan online shoppen, of zoals zij het zegt, e-commerce.
Ik heb mijn doctoraat in duurzame e-commerce in feite gedaan aan de MOBI-onderzoeksgroep onder begeleiding van Cathy.
Deze aflevering buigt zich over de SDG Duurzame Economie.
Wij zijn vertrokken met het idee van ja, al dat online shoppen, dat is gewoon super slecht. Maar dankzij haar onderzoek hebben we gemerkt, ja, als je dat goed doet, is dat eigenlijk meer duurzaam dan dat iedereen met de wagen naar de winkel gaat.
We praten over transport.
Ze hebben ook hun eigen vloot van voertuigen, elektrische scooters, elektrische fietsen.
Vindt het?
En ik heb gemerkt dat dat voor mij een systeem is van mijn eigen te belonen.
De verpakkingen van maaltijdboxen.
Zo'n pakje komt 17 keer ten val of zo. Allee, het is wel belangrijk dat dat beschermd wordt.
Gemaakte beloftes.
En dus elke keer als je een promise deed, dan kreeg je een shot vodka.
En over de duurzaamheid van onze economie.
Nee, we zijn niet goed bezig.
Welke oplossingen er zijn, hoor je in deze aflevering van Scientists with a Cause. Helene Buldeoray startte dus bij mobiliteitsexperte Cathy Magaris als doctoraatstudent. Vandaag zet ze haar onderzoek rond e-commerce verder in Parijs.
In Parijs werken op dit onderwerp is super interessant, omdat er bougeert heel veel. Het is een onderwerp dat heel hard leeft, ook bij de stad, bij alle verschillende stakeholders in feite, die erop werkzaam zijn in de stad. En ik denk dat het een beetje een inkijk geeft op wat er gaat volgen, ook bij ons en ook in Brussel en in andere steden. Dus in die zin ben ik wel heel blij om even de stap gezet te hebben en eens even te gaan kijken naar dat op een ander gebeurt.
Ja, want mag ik dan veronderstellen dat je zelf heel veel online ook aanschaft, of is die interesse van iets van een heel andere kant gekomen?
Maar ik ben zeker een online shopper, absoluut. Natuurlijk, met wat dat wij in ons onderzoek, waar wij mee bezig zijn in het onderzoek en waar wij naar kijken, wij kijken naar manieren hoe het duurzamer kan, hoe het beter kan, waar de problematiek zit enzovoort. Dus dat uiteraard beïnvloedt dat heel sterk mijn gedrag. En ik denk dat goed is. Hè. En op die manier, ja, denk ik wel dat ik anders ben gaan aankopen in de afgelopen jaren of in de jaren dat ik daarmee bezig ben. Maar het is zeker een goede manier om je aankopen te doen. Hè.
Helene is anders gaan consumeren om aan duurzamere consumptie en dus duurzamere economie te doen. Maar wat houdt dat concreet in, duurzame economie?
Voor mij is duurzaamheid ervoor zorgen dat je een levensstijl hebt die maakt dat de generaties achter ons nog steeds eenzelfde levensstijl kunnen hebben. En dus dat gaat over de grondstoffen niet uitputten. Dat gaat over de emissies niet op zo'n manier de wereld in spuien, zoals CO2. Zodanig dat het klimaat verandert, waardoor dat we heel heftige weersomstandigheden gaan hebben. Dus het gaat echt over op welke manier kunnen wij nu leven op zo'n manier, zodanig dat ook onze kinderen en kleinkinderen dat op een goede manier kunnen doen.
Onze focus bij Cathy en van mij is heel hard op het ecologische. Wij kijken heel hard naar alles wat er in onze leefomgeving en ons milieu gebeurt. Congestie, luchtvervuiling, klimaatsverandering enzovoort. Er is ook een belangrijke sociale component aan. En zeker in e-commerce is dat iets waar dat er heel veel aandacht naar gaat. Terecht, hè, steeds meer. Dat zit minder in mijn onderzoek, maar ik denk ook wel zeker een hele belangrijke om naar te kijken. En dan de derde component naast het ecologische en sociale zou dan de economische component zijn. En uiteraard is die belangrijk, maar ik denk dat die al heel veel aandacht krijgt. Hè. Dus het is een beetje aan onze onderzoekers om ook die andere 2 van de 3 parameters of componenten meer aandacht te geven en te laten doorwegen.
Hoe duurzaam is de economie op dit moment? Kan daar zo een klinkklaar antwoord op worden gegeven?
Wel, het is duidelijk niet duurzaam. Hè. Dus we zitten echt in een klimaatcrisis. En we hebben eigenlijk enkel nog de komende 8 jaar om heel duidelijk die CO2-emissies naar beneden te halen. Om toch op een redelijk niveau te kunnen blijven leven. De economie is ook enorm gericht op economische groei en steeds meer consumeren. En op een manier waardoor dat grondstoffen en dus ook heel hard nog steeds steunend op fossiele brandstoffen. Dus nee, we zijn niet goed bezig.
Ja, want jullie zijn daar uiteraard heel erg bewust van. Ik denk meer dan de gemiddelde luisteraar hier. Op welke manier integreren jullie dat dan zelf in jullie eigen manier van consumeren?
Ik probeer dat heel hard te doen. Ik heb 1 jaar is geen kleren gekocht. En dat heeft mij ook veel geleerd. En sindsdien koop ik gewoon veel minder. Ik probeer zoveel mogelijk tweedehands te kopen ook. Ik heb ook geen wagen niet meer. Je moet eigenlijk gaan kijken naar hoe kunnen we vermijden. Als je bepaalde zaken niet kunt vermijden, hoe kunnen we het verschuiven naar meer milieuvriendelijke transportmodi bijvoorbeeld. En dan het verschonen. Laten we de nieuwe technologieën gebruiken. Er is nog veel te veel dat idee van technologie gaat alles oplossen. En ik denk dat we echt moeten gaan naar een nieuwe manier van leven, waar we veel meer op dat vermijden en verschuiven gaan werken, dan denken van, het gaat hier allemaal opgelost worden door technologie.
Er is technologisch kan er heel veel en ik denk dat we daar ook echt wel massaal op inzetten. Hè. Het is echt niet het enige dat ons gaat redden. Ik kijk bijvoorbeeld naar e-commerce, eigenlijk een heel goed voorbeeld. Hè. Het maakt dat wij, theoretisch gezien, maakt dat wij eigenlijk onze wagen niet meer nodig hebben. Hè. Het faciliteert eigenlijk een onafhankelijkheid van de wagen, want als je iets nodig hebt, dan kun je het gewoon naar je thuis laten leveren. Kan eigenlijk super efficiënt zijn. Hè. We proberen zoveel mogelijk aankopen te bundelen. We zorgen ervoor dat we een route maken. Ook weer allemaal de software dat doet. Die maakt die zo efficiënt mogelijk. Die plant allemaal supergoed in. En dat is eigenlijk veel efficiënter dan hoe de meerderheid van ons hun aankopen verkrijgt vandaag. En dat is 10 kilometer inrijden, 10 kilometer terugrijden. En dat is niet zo efficiënt. Het kan efficiënter met e-commerce. Maar wat we dan zien is dat in de praktijk uitziet dat totaal anders. Hè. Is hoe dat wij kopen, dat komt bovenop al onze winkelbezoekjes. Het is heel gefragmenteerd. Hè. We kopen van alles op verschillende momenten, waardoor we heel veel leveringen hebben die daarvoor misschien in één autoritje gebeurd zouden zijn. Enzovoort. Dus eigenlijk heel veel verschillende gedragseffecten die zich stellen door een technologische innovatie die eigenlijk zeer goed zou kunnen zijn. Dus ik denk eigenlijk dat dat een zeer goed voorbeeld is van hoe dat we echt het niet alleen maar moeten outsourcen aan de technologie, zo gezegd.
Een ander voorbeeldje is elektrische wagens. Hè. Mm. Sommige mensen denken, als we nu al de wagens elektrisch maken, is het probleem opgelost. Natuurlijk lost ze daar niet mee op dat wagens gewoon enorm veel ruimte innemen in de stad. Hè. 95% van de tijd staan die ook gewoon stil. Mm. We hebben files. Dus als je niet dat fundamenteel gaat veranderen door bijvoorbeeld te delen en ook gewoon veel meer openbaar vervoer te gebruiken en enkel een wagen, als je niet via het openbaar vervoer kunt gaan, ja, dan verandert er niet echt iets aan het systeem. Je zou dat echt wel kunnen doen, maar dan moeten we op een andere manier naar mobiliteit gaan kijken en niet zien als mobiliteit, ik heb een wagen nodig, dat is mijn bezit. Nee, maar mobiliteit als een dienst.
Vandaag de dag valt e-commerce gewoon niet meer weg te denken. Ik denk ook niet dat dat ooit gaat verdwijnen. Maar ik kan me niet inbeelden hoe dat is ontstaan. Was dat effectief met de intentie om de economie duurzamer te maken? Of is dat vanuit een ander... Nee, jij schudt al heel hard van nee. Nu ben ik heel benieuwd.
Ja, nee, ik denk dat het... Het is niet met de intentie gekomen om een duurzamer systeem te zetten. Maar als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de grootste speler, hè, Amazon, die wij toch over heel de wereld associëren met e-commerce en online shoppen. Wat daar de motivatie vooral was om zo'n systeem te gaan opzetten, is vooral, we kunnen hier een nieuwe manier van een dienst aan mensen, een nieuwe manier van te geven wat dat consumenten nodig hebben, een nieuwe manier van zaken doen. Heel hard gefocust op die convenience, op gemak enzovoort. Dus het feit dat duurzamer zou kunnen zijn, is nooit echt een motivatie geweest. Wat wel opvallend is in het begin... dat zij wel doorhadden van eigenlijk is dit wel veel logischer dan iedereen rijdt individueel van elkaar voor even een aankoop te doen, heen en terug naar de winkel. En dat ze daar ook heel sterk zich profileerden, hè, de online supermarkten zeker en vast in het begin, van dit is veel duurzamer, wij sparen zoveel transportkilometers uit, zoveel emissies uit enzovoort. Dat ziet je vandaag wel veel minder, ook omdat ten eerste de publieke opinie is daar veel... Ja, is daar veel sterker over geworden. Niet altijd terecht, hè, overigens, maar je voelt wel dat er zo'n soort van anti-Amazon, anti-e-commerce gevoel leeft. Dus die boodschappen worden veel minder sterk onderlijnd. En anderzijds ook is het gewoon veel moeilijker te bewijzen voor hun, juist omdat die gedragscomponent zo complex is en dat er eigenlijk heel wat onderzoekers, ook zoals wij, ja, kanttekeningen daarbij plaatsen. Dus... Hoewel het zeker niet de invalshoek van het begin was, is daar op een gegeven moment wel heel hard op ingespeeld. En dat ziet je vandaag dan wel wat minder.
E-commerce werd dus niet ontwikkeld om de economie duurzamer te maken. Toch heeft het alle troeven in zich om daar wel voor te zorgen. Zo kan het de wegen ontlasten door efficiënte routes uit te stippelen, in plaats van iedereen die individueel de baan opgaat voor boodschappen. Ook op vlak van transport kiezen de leveranciers steeds meer voor duurzame alternatieven, zoals elektrische voertuigen.
Het leveren is teruggebracht tot een aantal minuten eigenlijk, een kwartier, 20 minuten om boodschap te leveren bij je thuis. Wat je wel ziet, is zij werken niet meer grotendeels samen met de gigworkers, de platformeconomie, de mensen die per taak worden betaald en dus in heel precaire omstandigheden vaak werken. Zij hebben ook hun eigen vloot van voertuigen, elektrische scooters, elektrische fietsen. Dus je ziet wel dat er wel wat lessen worden getrokken naar het verleden om de grootste kritiekpunten of punten van kritiek een antwoord te bieden. Maar ja, dat maakt natuurlijk niet dat het dan een perfect systeem wordt. Hè. Maar allee, er evolueren wel heel sterk dingen in de e-commerce en in het online shoppen. En je ziet wel dat de sector wordt daar heel hard voor bekritiseerd en werkt daar ook heel sterk aan. Ik denk dat dat altijd wel gezegd moet worden. Het blijft wel zeer contextueel of dat nu eigenlijk een duurzamer alternatief is of niet.
En diezelfde vraag stel ik mij als het gaat over maaltijdboxen. Vallen deze leveringen onder een duurzamere economie of weegt het transport niet op tegen de massale verpakkingen waarin de ingrediënten verpakt zijn?
Als we gaan kijken naar de CO2-impact van dat verpakkingsmateriaal, dat weegt veel minder hard door dan al het transport eigenlijk. Dat moet gebeuren om zaken bij je thuis te leveren. Dus in die zin is de impact beperkt, zou ik zeggen. Langs de andere kant... er is veel meer dan CO2 alleen, hè, uiteraard. We kunnen daar niet alleen op focussen. Het punt blijft dat al dat verpakkingsmateriaal is vaak ook gewoon niet nodig. Hè. Zeker als je kijkt naar de reguliere pakjes, het merendeel dat verzonden wordt. Ja, je hebt een doos in een doos soms. De doos is vaak veel te groot. Daar zit ik weet niet hoeveel opvulmateriaal in. Wat maakt dat? Ja, niet alleen. Je hebt heel veel... materialen dat dan een beetje verspild worden in feite. Hè. Je hebt die eigenlijk niet nodig, maar dat maakt ook dat je bestelwagen vol met lucht en opvulmateriaal moet laden. Dus het is helemaal niet efficiënt. Maar ook daar zit je heel veel oplossingen die echt wel veel potentieel hebben. Hè. Ik denk, de eerste stap is de verpakkingsmachine. Zij ervoor zorgen dat je altijd een aangepast pakketje hebt voor wat er verzonden moet worden. Want ja... We weten dat er veel te veel materiaal wordt gebruikt, maar aan de andere kant is het wel belangrijk. Zo'n pakje komt 17 keer ten val of zo. Allee, het is wel belangrijk dat dat beschermd wordt. Langs de andere kant, dus als je kunt de dozen goed aanpassen, maar je hebt bijvoorbeeld ook herbruikbare verpakkingen. En ik geloof daar heel sterk in, zeker ook wetende dat bijvoorbeeld kleding een hele belangrijke... een belangrijke productcategorie is online wordt verzonden. Dat leent zich perfect tot van die herbruikbare verpakkingszakken bijvoorbeeld. Hè. De oplossingen zijn er en nu is het een kwestie van ze te implementeren, te testen, te verbeteren en er ook voor te zorgen dat je de eindklant meekrijgt. Want zeker met voeding, herbruikbare materialen, de mensen zijn toch niet altijd even enthousiast daarover, vooral het idee. Dus ik denk dat het ook een beetje dat is. En we komen terug op die gedragsverandering. Het feit dat mensen... We moeten het verhaal ook vertellen aan mensen waarom dat beter is, waarom dat iedereen daarachter zou kunnen staan en om iedereen een beetje mee te krijgen in dat verhaal. Ik denk dat dat belangrijk is.
We bespreken uitgebreid hoe we de levering van producten duurzamer kunnen maken en kijken daarvoor naar transport en verpakking. Maar... waarom staan we niet stil bij onze manier van consumeren? We consumeren namelijk meer en sneller dan ooit.
Ja, het is natuurlijk onderliggend. Hè? Dus sinds de Tweede Wereldoorlog
is alle marketing, communicatie, psychologie, is heel hard gericht van, ja, hoe laten we mensen meer consumeren? En ja, als we dat ook niet aanpakken, dan blijft dat inderdaad het idee van, ik consumeer en ik ga dan gelukkiger worden. En dat consumentisme is natuurlijk heel onderliggend aan het huidige systeem. Dus het is natuurlijk een hele moeilijke om weg te halen. Maar ik denk dat we op heel veel vlakken ons waardesysteem moeten herbekijken. En gaan kijken van, ja, waar worden we dan gelukkiger? Is dat door materiële zaken of is dat net door meer verbondenheid? En ook verbondenheid met de natuur. En op die manier, ja, daar echt in de kern iets aan te doen. En want we hadden het er juist ook over, hè, over is aan online beter en online ga ook nog eens meer aanscherpen dat je nog meer gaat consumeren. Ja, er is heel de marketing constant op gericht geweest. En ik denk dat we moeten gaan naar hoe kunnen we die technieken van beïnvloeding van ons gedrag en van onze beslissingen, hoe kunnen we die gaan gebruiken om net te gaan naar duurzamer gedrag? En duurzaam ook in de zin van gelukkig zijn met wat dat er is.
In welke mate heeft jouw onderzoek van een jaar lang geen kleren kopen daar aan bijgedragen?
Ja, voor mij was dat heel interessant. De VUB had een campagne opgesteld, We Are Paris, toen met de COP in Paris. En we hadden de studenten verzameld om positieve verhalen rond duurzaamheid naar voren te brengen. En er was een blog en er was een Facebookpagina enzovoort. En als eindevent hadden wij mensen uitgenodigd, The Seven Promises. Dat was een heel event met vodka. En dus elke keer als je een promise deed, dan kreeg je een shot vodka. Ik had nogal de neiging om elke maand iets nieuws te kopen en dat dan veel aan te doen en dan hop, het volgende nieuwe enzovoort. En ik heb gemerkt dat voor mij een systeem is van mijn eigen te belonen. Ik heb een presentatie gegeven of iets moeilijk gedaan of ja, hè. En dan daarna is het van, voilà, ik heb iets verdiend en ik ga een mooi kleedje kopen. Dus ja, ik heb geleerd dat ik dat ook op een andere manier kan doen. En zonder dat ik inderdaad moet gaan consumeren. En ik heb toen ook gemerkt dat ik eigenlijk voldoende kleren had. Ik heb veel meer dingen beginnen combineren die ik al in de kleerkast had. Dus ja, dat was heel interessant en ik raad het iedereen aan.
Heel veel mensen verwijzen naar de pandemie van de afgelopen jaren en zeggen dat een enorme boost heeft gegeven aan de e-commerce vandaag de dag. Ik sluit me daarbij aan, maar anderzijds denk ik ook dat TikTok als applicatie daar een beetje schuld in treft, is misschien niet het juiste woord, maar ergens zet het wel aan tot consumeren en vaak tot goederen die eigenlijk niet nodig zijn. Je ziet dat ook Amazon finds you, just might need. Hoe staan jullie daar tegenover? Is dat iets wat eigenlijk zou moeten afgeschaft worden of kan dat niet afgeschaft worden?
Ja, dat is zo'n beetje de hele discussie. Hè. Het internet moedigt dat eigenlijk overconsumptie aan of niet? Ik denk dat je zeker wel heel veel voorbeelden kunt vinden. Gaande inderdaad van de TikTok-filmpjes of op sociale media. Die aantonen alle zaken dat je zou nodig moeten hebben, hè, of dat je zou moeten hebben om mee te zijn of whatever. Bijvoorbeeld ook als je iets online opzoekt, dat blijft je achtervolgen tot je het koopt bijna. Dus dat zijn zaken die stelling heel hard bevestigen. Hè. We hebben daar eigenlijk niet zo'n goede data over om dat hard te maken. Ik denk dat dat misschien wel iets te zeggen heeft voor het feit dat het niet zo gemakkelijk is om bewust te consumeren vandaag. Dat zeker niet de makkelijkste keuze is. Hè. Dat pleit er nog maar meer voor om het gesprek te blijven aangaan en te blijven uw onderzoeksresultaten te delen en ervoor te zorgen dat het niet alleen bij... Ja, dat je niet alleen in de kerk aan het spreken bent en bij de mensen die al geconverteerd zijn, zogezegd, en bij de specialisten en de professionals, maar ook dag tot dag bij de mensen. Je wilt geen moraalridder zijn, je wilt dat het gezellig blijft. En je bent zeker niet perfect. Hè. Ik ben helemaal niet perfect, op dat vlak ook niet. Maar ja, ik denk wel dat het goed is om de gesprekken te blijven hebben. Hè. Het is uiteindelijk toch iets dat ons allemaal aanbelangt.
Het is niet zomaar. Het is niet zomaar voor je carrière. Het is ook niet zomaar voor uw cv dat je die doet. Het gaat echt over iets meer. En ja, voilà. Ik denk dat dat... Allee, dat drijft mij en dat drijft veel van de mensen in onze groep.
Drijft dat dan ook voor de mensen in jullie omgeving? Want ik merk wel dat als ik naar jullie luister, dat het zeer aanstekelijk werkt. Is dat dan voor jullie omgeving ook? Of zijn dat soms ook mensen die zeggen, oh, daar is ze weer?
Ja, op den duur heb ik wel de indruk dat ik een karikatuur van mezelf word. Dat mensen mij ook zo direct, als ze mij zien, over recycleren beginnen. En over en ik ben met de fiets gekomen en ja... dus ja, ik wil ook niet dat... We zijn allemaal niet perfect. Ik ben zelf ook totaal niet perfect op dat vlak. Dus we moeten gewoon proberen de stappen te doen. En dan ook weten, ja, wat is dan het meest duurzame? En daarom, dat onderzoek van Helene was superbelangrijk. Want wij zijn vertrokken met het idee van... Ja, al dat online shoppen, dat is gewoon super slecht. Maar dankzij haar onderzoek hebben we gemerkt, ja, als je dat goed doet, is dat eigenlijk meer duurzaam dan dat iedereen met de wagen naar de winkel gaat.
Cathy en Helene hechten veel belang aan wetenschappelijk onderzoek vertalen naar het brede publiek. Enkel zo kan er met de verworven kennis ook worden gewerkt. En toch is er over een heel aantal zaken nog weinig data beschikbaar. Zo vroeg ik mij af wat er gebeurt met de geretourneerde spullen. Worden deze opnieuw verkocht of komen ze op afvalbergen terecht?
Idealiter worden die opnieuw verkocht. Het is heel moeilijk om daar solide cijfermateriaal over te krijgen. Ik moet zeggen, de cijfers dat je ziet, overkomen uit verschillende landen, gaan zo ver uit elkaar. Soms hoort je referenties naar een vierde van wat teruggestuurd wordt vernietigd. Dat is enorm veel. Mm-hmm. Nederlands onderzoek, dat nog niet zo lang geleden gepubliceerd is, had het over een te verwaarlozen percentage.
Hoe kan dat dat die elkaar zo tegenspreken? Een vierde en een verwaarloosbaar percentage, dat is een wereld van verschil. Hoe kan dat in godsnaam?
Dat hangt ervan af wie bereid is om data te delen, wie de data opvraagt. Het gaat er ook heel erg vanaf welke aanbieders beschouwen wij als deel van onze nationale problematiek. Hè. Als je Nederlands onderzoek neemt, je dan Amazon mee in rekening of alleen bol.com, want ja... Dus dat zijn, e-commerce is zo'n internationale markt. Je moet ergens parameters zetten, maar die parameters zijn zeer bepalend voor de data dat je gaat krijgen. Ja, als er iets teruggebracht wordt in de winkel, kan dat direct terug in de schappen belanden. Wordt dat gezien als een retour of niet? Enzovoort. De verwerking is daar ook veel minimaler, hè, want het is gewoon een winkelmedewerker dat kan doen in de rekken zetten. Het is een veel beter systeem. Dus ook daar, hè, wie zijn de spelers in uw land? Wie telt je allemaal mee? Welke productcategorieën telt je mee? Ik denk dat dat grote verklaringen zijn waarom dat de cijfers uit elkaar liggen.
Een groot verschil zie je tussen online-only winkels en omni-winkels, die dus naast hun online aanbod ook nog fysieke winkels hebben waar klanten kunnen komen winkelen. Naast het verschil tussen omni en online-only beïnvloedt ook de grootte van het bedrijf het percentage aan weggegooide retours.
Bij een Amazon kan ik mij voorstellen, het gaat over zodanig veel volumes. Retours zijn moeilijk omdat... Ja, daar is zoveel handarbeid bij, hè, om te kijken naar, is dat goed ingepakt? Kunnen we dat gebruiken? Is dat gebruikt of niet, dat product? Kunnen we dat terug in de rekken zetten? In die zin is dat duur, een retour verwerken. Waardoor het voor sommige spelers, en dat zijn dan voornamelijk de grote, soms gemakkelijker is om het gewoon weg te gooien. Dat is ook een probleem, en dat wil ik ook wel preciseren, dat is niet alleen een e-commerce probleem. We hebben nog niet zo lang geleden een groot schandaal in Frankrijk met een aantal luxe merken. Die hun producten gewoon verbranden omdat het niet verkocht was geraakt. Ja, dat is degoutant. Hè? En de reden waarom dat ze dat verbranden en niet op bijvoorbeeld een tweedehandscircuit of zoiets wilden zetten, is gewoon omdat de waarde dan vermindert van hun merk. Dus allee, en dat heeft dan niet zoveel te maken met het online shoppen. Hè? Dat heeft gewoon te maken met onze consumptiemaatschappij in het algemeen. Economisch, ja, ecologisch is dat een ramp. Hè? Economisch is dat eigenlijk ook helemaal niet zinvol. Dus je ziet nu wel dat bijvoorbeeld grote spelers zoals een Zalando die heel veel retours te verwerken krijgen. Hè, dus 50% van wat zij verkopen zou teruggestuurd worden. Dat is heel veel. Dat zij dan nu die producten die dan toch een aantal keer te veel gepast zijn, dat ze die op hun tweedehands platform zetten, bijvoorbeeld met een gereduceerde prijs. Dat zijn goede initiatieven.
Een andere optie of een andere trend intussen is Vinted. Een platform waarop gebruikte spullen, voornamelijk speelgoed en kleren, tweedehands worden aangeboden aan lagere tarieven. Maar hierdoor schaffen we meer aan. We weten dat we aankopen meteen kunnen verkopen en de prijzen zijn ook vaak voordeliger. We denken dus minder over aankopen na. Belasten we hiermee opnieuw de wegen of is Vinted wel degelijk een manier van duurzame economie?
Hun systeem is al heel hard gefocust op afvalpunt naar afvalpunt. We weten afvalpunten zijn een efficiënt alternatief op de thuislevering enzovoort. Met die opmerking daarbij, of die kanttekening in feite, dat het wel belangrijk is dat mensen naar hun afvalpuntje gaan te voet met de fiets of onderweg naar een andere activiteit bijvoorbeeld, hè, dus onderweg. Maar dat is eigenlijk al wel goed. Het wordt niet naar je thuis geleverd en het zorgt eigenlijk dat het op de stromen van de pakketbezorgers die sowieso al onderweg zijn, kan gebeuren. Dus dat is een goed puntje aan Vinted wel, vind ik. Maar als je natuurlijk naar de CO2-voetafdruk gaat kijken van een kledingstuk, dan is wat het meeste doorweegt, is natuurlijk het gebruik van grondstoffen, het maken van het product, het fabriceren enzovoort. En dan daarna komt pas de transport, die belangrijk is uiteraard, maar niet zo belangrijk in de zin van wat het eigenlijk allemaal opslorpt van materialen, van productie enzovoort. Dus ik denk, hoe langer dan een kledingstuk, vooral een kledingstuk, gebruikt kan worden, hoe beter. Dus ook in die zin is Vinted wel heel... Hij heeft heel veel potentieel, denk ik.
Tot slot wijst Helene de Winkels zelf met de vinger. Zij hebben namelijk een groot aandeel in de retours door gebrekkige informatie te voorzien bij hun aangeboden producten.
Eén fotoken en daar moet je het een beetje op zien. Dus dat is ook iets waar ik denk dat de sector nog veel meer aan kan doen. Hè. Veel meer productinformatie, afbeeldingen, video's, informatie over welk materiaal gaat het enzovoort. Valt het groot, valt het klein? Wat is de feedback van mensen die het al gekocht hebben enzovoort? Ik denk dat daar zeer veel potentieel is om dat te verbeteren. En dan daarnaast zijn nog geavanceerder eigenlijk zijn de mogelijkheden om te werken met technologische mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld slimme fitting assistants, die je zeggen van, hey, ik zie hier dat je twee dingen in je mandje hebt gestoken. Ik suggereer op basis van je aankoopgeschiedenis bijvoorbeeld, dat je de M neemt in plaats van de S bijvoorbeeld. Dus dat zijn zaken die allemaal bestaan. En die eigenlijk geïmplementeerd zouden moeten worden om dat fenomeen tegen te gaan.
Een ander idee is augmented reality.
Een app kunt downloaden en eigenlijk kunt testen van welke kleur lippenstift past het beste bij mij.
Raven doet dat nu al, hè, met de zonnebrillen.
Ja, inderdaad. En dat is ook, dat leent zich natuurlijk niet tot alle producttypes, hè, maar zeker wel tot een aantal. En ik denk ook daar moeten we gaan kijken van oké, hoe kunnen we dat nu implementeren, zodat er effectief minder retours komen, zodat mensen veel beter weten wat ze kunnen bestellen.
En op welke termijn zie je dat zelf als iets haalbaar?
Oh, maar heel snel.
Ja?
Ja, ik ben misschien te optimistisch, hè. Maar ja, het is, wat we hier zien is dat het natuurlijk niet alleen ecologisch een probleem is, maar ook economisch rendeert dat niet. Zeker voor kleinere webshops is dat echt een kostenpost. Dus vooral daarop blijven hameren en misschien dat er ecologisch dat ook wel wat vordering is. Maar we gaan er binnenkort een project op doen, effectief om te gaan kijken naar hoe kunnen we welke zaken kunnen webshops in België implementeren om ervoor te zorgen dat de retours verminderen.
Volgens Cathy is het dan ook nu het moment om in actie te schieten. Er ligt veel op de plank en de hoge kosten voor fossiele brandstoffen moedigen alleen maar aan.
De prijzen nu voor fossiele brandstoffen zijn duurder geworden. Gas, benzine, diesel. Dus op zich is dat goed, want dat kan inderdaad die transitie versnellen. Maar dan moeten we gaan er verbinden ook. En voor sommige mensen, ja, ook na de COVID-crisis, krijgen nu nog eens die extra prijzen. Wordt het heel moeilijk voor hen om helemaal mee te kunnen. Dus voor hen moeten we zorgen dat er ondersteuning is. Maar ik vind het een slecht signaal van de overheid om dan te zeggen, we gaan de BTW verlagen. op gas. En we gaan ook de accijnzen verlagen. Want wie gaat daar eigenlijk van genieten? Diegene die al heel veel benzine en diesel verbruikt, krijgt dus een vermindering. En dus hoe meer dat je verbruikt, krijg je een vermindering. Plus al dat geld dat de overheid niet binnenkrijgt, kunnen zij niet investeren in bijvoorbeeld openbaar vervoer of in treinabonnementen of mobility as a service voor armere mensen. Ja, dan ga je eigenlijk gewoon proberen je vast te houden aan het huidige systeem. Te zorgen van, het zou een keer structureel moeten veranderen. Dit is het moment natuurlijk.
Dit was Scientist with a Cause, een podcastreeks van de VUB, gerealiseerd door de Podcast Planet.